beste broeders, mij is gevraagd te spreken over het onderwerp preken over Hooglied. En ik wilde mijn lezing in twee gedeeltes uiteen laten vallen. Allereerst een onderbouwing dat wij het boek Hooglied rechtstreeks mogen betrekken op God en zijn volk, Christus en zijn kerk. En nadat dat is aangetoond en onderbouwd, vervolgens overgaan tot de zaak zelf. Dit als uitgangspunt hebbend, hoe preek je dan over het boek Hooglied? Over de uitleg van het boek Hooglied wordt verschillend gedacht, en dat is met name sinds de verlichting het geval. Daarvoor was vrijwel algemeen aanvaard, zowel binnen de kerk als binnen de synagoge, dat het Hooglied de liefde tussen God en zijn volk, tussen Christus en zijn kerk bezingt, en dat het juist om die reden het lied der liederen wordt genoemd. In de 16e eeuw, want er zijn ook wel andere geluiden geweest voor de verlichting, moest Castellio, onder andere omdat hij het boek Hooglied niet als allegorie zag, Genève verlaten. Zag men voor de verlichting het boek Hooglied vrijwel zonder uitzondering als allegorie, sinds de verlichting is deze visie steeds meer achterhaald. Het boek Hooglied, zo zegt men, zou puur de liefde tussen man en vrouw bezingen. Meer dan eens, hoewel nog niet eens altijd, wordt er dan aan toegevoegd dat het gaat om de zuivere liefde tussen man en vrouw in het huwelijk. Een aantal exegeten neemt een tussenpositie in. In die zin, de liefde tussen man en vrouw die in het Hooglied wordt bezongen, wijst naar hun overtuiging boven zichzelf uit en spreekt zo over de liefde tussen Christus en zijn kerk. Een voorbeeld van deze benadering vinden we bij professor Van der Meijden, bij zijn leven hoogleraar in de Bijbelwetenschappen aan de Theologische Hogeschool van de Christelijk Gereformeerde Kerken. Hij typeert zijn benadering als historisch, messiaans, transparant. De zuivere liefde tussen man en vrouw wordt transparant naar de liefde tussen Christus en zijn kerk. En feitelijk gaat het hier dan om een vorm van typologische exegese, het type dat uitwijst boven zichzelf. Daarbij valt in de benadering van Van der Meijden toch sterk de nadruk op de eigen betekenis van de liefde tussen man en vrouw. Eenzelfde benadering als bij Van der Meijden vinden we in het deel over het boek Hooglied in de Woepertaler Studienbibel van de hand van Gerhard Meijer. Zij het dat bij Meijer meer dan bij Van der Meijden van meet af aan de verwijzing naar Christus en zijn kerk een plaats krijgt. Dat het boek Hooglied puur de liefde tussen man en vrouw, een jongen en een meisje zou beschrijven, is wel verdedigd met een beroep op Egyptische liefdespoëzie uit de 18e tot de 20e dynastie. Echter, tussen het boek Hooglied en deze Egyptische liefdespoëzie bestaan minstens zoveel verschillen als overeenkomsten. Een belangrijk verschil is dat in tegenstelling tot de Egyptische liefdespoëzie het boek Hooglied een dialogisch karakter draagt, waarbij bruid en bruidegom op elkaar zijn betrokken. Zeker is dat kerk en synagoge de eeuwen door zonder enige reserve het Hooglied direct hebben betrokken op de liefde tussen God en zijn volk, dan wel Christus en zijn kerk. Het is de oudst bekende uitleg van het boek Hooglied. Rabbi Akiba uit het eind van de eerste eeuw na Christus, begin tweede eeuw na Christus, heeft gesteld dat hij die de liederen uit het boek Hooglied als wereldse liederen ziet, geen deel heeft in de toekomende wereld. Rabbi Akiba kon overigens heel positief over het huwelijk spreken, en dat weerlegt de stelling dat de zienswijze dat Hooglied als allegorie moet worden gelezen van platonische invloed zou getuigen. De synagoge las het boek Hooglied als een liefdeslied tussen God en zijn volk. We vinden dat niet alleen bij Rabbi Akiba, ook in de Targum op het boek Hooglied en in Midrash Rabbah. Dan wordt ervan uitgegaan dat de uittocht uit Egypte, de weerkeer uit Babel en de tempeldienst in het boek Hooglied wordt beschreven. In de christelijke kerk is de allegorische uitleg van het boek Hooglied verdedigd door Origenes. En nog voor Origenes vinden we dat bij Hippolytus van Rome. En met name via Bernard van Clairvaux, wie er meer van wil weten, verwijs ik naar het proefgift van Weiler Dr. Boot. Met name via Bernard van Clairvaux kreeg deze uitleg een plaats binnen het gereformeerd protestantisme. Dan zien we in de christelijke kerk wel twee accenten. Bij de ene lijn wordt bij de bruid heel sterk de nadruk gelegd op de kerk als geheel. En bij de andere lijn meer op de enkele christen. Maar die twee lijnen hoef je en kan je niet tegen elkaar uitspelen. Het boek Hooglied betrok op Christus en zijn kerk. Zo is daar ook over gesproken door onze gereformeerde vaderen. En onder andere hier blijkt dat het gereformeerd protestantisme katholiek wil zijn. Er is met de kerk der middeleeuwen sprake van discontinuïteit op meer dan één punt, dat hoef ik niet toe te lichten. Maar we moeten niet vergeten dat er evenzeer sprake is van continuïteit. We spreken immers niet voor niets van reformatie, geen nieuwe kerk, maar een herstel van de kerk. En als het gaat om continuïteit, denken we niet alleen aan het dogma der drie eenheid, aan de leer der twee naturen, maar ook aan de vaste overtuiging dat er tussen God en zijn volk, Christus en zijn kerk, een liefdesband bestaat, gewerkt door de Heilige Geest. Ik wijs nog op het verschil tussen allegorische uitleg en het genre van allegorie. Een niet onbelangrijk verschil. Bij de allegorische uitleg wordt een tekst die niet allegorisch bedoeld is, bijvoorbeeld de geschiedenis, als allegorie gelezen. En bij de allegorische uitleg wordt veelal de historiciteit van de geschiedenis wel niet ontkend, maar ze doet er weinig toe. Is dat wel het geval? Is er kennelijk een verband tussen geestelijke lessen die men uit geschiedenissen wil trekken? En de zin van de geschiedenis zelf, dan spreek je eerder van typologische uitleg dan van allegorische uitleg. Maar voor ons is, nog afgezien van dat verschil tussen typologische uitleg en allegorische uitleg van belang, allegorische uitleg en allegorie als stijlfiguur. Want het is onwedersprekelijk dat deze stijlfiguur in de schrift voorkomt. Dat merk je al bij een aantal gelijkenissen van onze Heer Jezus Christus. Ik denk aan de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Een gelijkenis met allegorische trek. En naar mijn vaste overtuiging is allegorie het genre waarin het boek Hooglied is geschreven. Wie het boek Hooglied als allegorie leest, voegt niets aan de letterlijke betekenis toe, maar geeft er blijk van het genre van Hooglied goed te hebben gevat. Wat zijn de voornaamste argumenten om het boek Hooglied als allegorie te lezen? Wellicht is het allerbelangrijkste argument dat we wel van het falen van de bruid, maar niet van het falen van de bruidegom lezen. Immers, als het gaat om het volk van God, dan kunnen wij dat mooier voorstellen dan het is. Maar dat kan je niet zeggen als het gaat over God zelf of over de Heere Jezus Christus. Ik grijp al vooruit op het tweede deel van mijn lezing. Soms hoor je als kritiek op een preek: hij heeft te weinig van de Heere Jezus Christus gezegd. Als ik dan het kader waarin die kritiek klinkt even buiten beschouwing laat, dan zeg ik dat neem ik onmiddellijk aan, want ik kan me moeilijk voorstellen dat iemand er te veel van heeft gezegd. We kunnen er alleen maar te weinig van zeggen. Wij kunnen er op zijn hoogst wat van stamelen. We lezen wel van het falen van de bruid, maar niet van het falen van de bruidegom. De bruid zegt: ik ben zwart. Maar dat zegt de bruidegom niet. Zij die niet van een allegorie willen weten, moeten in Hooglied 3 en Hooglied 5, waar we lezen van het zoeken van de bruid naar de bruidegom in de stad, aannemen dat het gaat om dromen. Terwijl de tekst daar zelf geen aanleiding toe geeft. En wanneer in Hooglied 8 vers 5 van de liefde tussen bruid en bruidegom wordt gezegd dat ze sterk is als de dood, moet dit zo worden verstaan dat deze liefde ook door de dood niet teniet kan worden gedaan. En dat geldt alleen van de liefde tussen God en zijn volk. Het allerbeste huwelijk wordt door de dood ontbonden, behalve het huwelijk tussen Christus en zijn kerk. Van de liefde tussen God en zijn volk geldt: niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Nog een argument. Elders spreekt de schrift terughoudend over het lichamelijk karakter van de omgang tussen man en vrouw. Als het boek Hooglied geen allegorie was, zou dit een uitzondering zijn. En ontwijfelbaar is dat elders in het Oude Testament en vervolgens ook in het Nieuwe Testament de verhouding tussen God en zijn volk, tussen Christus en zijn kerk beschreven wordt in de termen van de verhouding van man en vrouw, bruid en bruidegom. Ik denk voor wat betreft het Oude Testament aan Hosea 2 vers 18 en 19. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. Ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen. En die hele bekende tekst uit Jesaja 54. Uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam, en de heilige Israël is uw verlosser. In het Nieuwe Testament lezen we dat Christus zijn kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven. Mannen worden dan opgeroepen hun vrouwen lief te hebben, zoals Christus zijn kerk heeft lief gehad. En het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, het Nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel als een bruid die voor haar man versierd is. Ik weet het, als het gaat om de vraag hoe lees je het boek Hooglied, is eigenlijk niet zo van belang wie schreef het boek Hooglied. Ik ga er toch even op in. Het opschrift van het boek Hooglied luidt van of voor Salomo. Dat betekent: het Hooglied is of aan Salomo opgedragen, of zoals het veelal opgevat is in de kerkgeschiedenis, door Salomo geschreven. Nou, er zijn meerdere argumenten om daarin mee te gaan. Onbetwistbaar is dat wij beelden uit geheel Israël in het boek Hooglied tegenkomen, en dat past bij de regeringsperiode van Salomo. Denk aan Tirza in het gebergte van Efraïm, aan Engedi in het zuiden van Juda, aan Hermon in het noorden en aan Gilead in het overst Jordaans. En daarnaast vallen de verwijzingen naar Egypte op. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao. En wie is zij die daar opklimt uit de woestijn, lieflijk leunend op haar liefste? Daar gaat het om de Negev-woestijn tussen Egypte en Israël. In het boek Hooglied komen we meerdere partijen tegen. Bovenal natuurlijk de bruid en de bruidegom. Maar daarnaast de dochters van Jeruzalem, de broers van de bruidegom en ook nog eens een keer de wachters van de stad. En die stad is dan kennelijk Jeruzalem. In de 19e eeuw kwam de herdershypothese op: het boek Hooglied zou de oprechte liefde tussen herder en herderinnetje beschrijven, waarbij Salomo als concurrent van deze herder in beeld komt. Deze hypothese wordt inmiddels algemeen afgewezen en ze vindt ook geen grond in de tekst. Wel is duidelijk dat we in het boek Hooglied tal van beelden uit het herdersleven vinden. maar daarnaast ook beelden uit het stadsleven, uit het hofleven. Het boek wordt gesitueerd in de lentetijd. Bruid en bruidegom staan centraal, de dochters van Jeruzalem en meer nog de broers van de bruid hebben een plaats op de achtergrond. De bruidegom wordt getekend als koning, als herder, als broer, als tuinman, als hert, als appelboom. En de bruid als wijngaardenierster, herderin, een vrouw die op zoek is, een bloem, een tuin en een stad. De bruidegom geeft aan de bruiden volgende namen: vriendin, duive, schone, bruid, zuster, volmaakte, prinsendochter, bewoonste der hoven. En als je alle tekstplaatsen nagaat, dan vind je een zekere opklimming. Dat is trouwens op meer dan één punt in het boek Hooglied het geval. Er is sprake van een ontwikkeling, niet bij de bruidegom, maar bij de bruid. En er is sprake van een ontwikkeling als het gaat om de wijze waarop de bruidegom zijn bruid aanspreekt. Dan mogen we mede aan de hand van het boek Hooglied spreken over opwas in het geestelijk leven, toename in de kennis en genade van onze Heere Jezus Christus. Het feit dat we de aanduiding bruid na Hooglied 5 vers 1 niet meer tegenkomen, zou een aanduiding kunnen zijn dat het huwelijk nu is voltrokken. Echter het feit dat in Hooglied 8 vers 4 nog de oproep klinkt: ik bezwier u, gij dochters van Jeruzalem, die bij de reeën of de hinden des velds zijt, dat ge de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lusten, wijst toch in een andere richting. Wellicht moeten we bij Hooglied 4 vers 16 tot en met 5 vers 1 denken aan de aankomst van de bruidegom bij het huis van de bruid. De aanduiding bruid laat in ieder geval zien dat het in de beeldspraak gaat om twee jonge mensen die naar oosterse wijze ondertrouwd zijn en voor elkaar bestemd. Dat de bruid een verzegelde hof, verzegelde fontein en besloten hof wordt genoemd, wil zeggen dat ze zich niet met andere mannen heeft ingelaten. Als we het hebben over Christus kerk, dan zei Paulus: zij mag als een reine maagd aan haar man worden voorgesteld. De kerk van Christus leeft door het geloof in hem die haar heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven. De bruid is er voor haar bruidegom. Zij is geen deur geweest, zo staat er aan het eind van het boek Hooglied, maar een muur. Dit ter onderbouwing dat het boek Hooglied als een allegorie mag worden gelezen en betrekking heeft op Christus en zijn kerk. Want dat is het centrale thema van het boek Hooglied. Ik ben de zijne en hij is de mijne. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. En zoeken we naar een parallel elders in het Oude Testament, dan denk ik aan de woorden die wel aangeduid worden als de verbondsformule: ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Of zoals het staat in Hosea 2, daar staat het wel heel ontroerend: ik zal zeggen tot Lo-Ammi, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God. De liefde tussen God en de zijne staat in het kader van Gods onbezweken trouw. Zijn onbezweken trouw zal nooit onze val gedogen. De bruid betuigt dat de bruidegom haar zijn liefde heeft betoond. Hij voert mij in het wijnhuis en zijn liefde is de banier over mij. En denk, wie is zij die daarop klimt uit de woestijn, lieflijk en leunend op haar liefde? De synagoge denkt dan aan de uittocht uit Egypte. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, heb uitgeleid. De synagoge denkt aan de dienst der verzoening in de tempel. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met de verwonderd oog. En daar kunnen wij het overigens als christenen helemaal mee eens zijn. Immers, wij mogen toch in de uittocht uit Egypte een beeld zien van de inwendige roeping. God die in de zoon van zijn liefde overkomt en die het hart in brand steekt. Die ons kust met de kus van zijn mond. Hij is het die aan ons zijn vriendschap biedt. Of om het met de woorden van Paulus te zeggen, het heeft Gode behaagd zijn zoon in mij te openbaren. De liefde Gods in Christus, die uitgestort wordt in het hart. En wij krijgen oog voor het middelaarswerk van de Heere Jezus Christus. Immers dieper dan in de uittocht uit Egypte, en ook nog dieper dan in de weerkeer uit Babel, heeft God zijn liefde betoond in de zending van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Als we spreken en preken over het boek Hooglied, mogen we lijnen trekken naar Bethlehem, naar Gethsemane en bovenal naar Golgotha. Maar dan moeten we ook het werk van de Heere Jezus Christus beschrijven, prediken, als het fundament van de toepassing van dat heil. Het gaat niet alleen om het heil dat verworven wordt, ook om het heil dat wordt toegepast. En ik stipte het al aan, dat wij gekust worden met een kus van zijn mond, dat wij opgevoerd worden uit de woestijn, als ik de omschrijving geef van Hellebroek, aangaande de inwendige roeping, die zei het zo: dan leren we God kennen in zijn algenoegzaamheid, onszelf in onze verdorvenheid, en dan komt de kern der zaak uiteraard, en Jezus Christus in zijn dierbaarheid. Dat is toch het kenmerk van een ware christen. Die kent Christus in zijn dierbaarheid. Die herkent zich in de bruid uit het boek Hooglied. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Hij voert mij in het wijnhuis. En zijn liefde is de banier over mij. Om licht te geven op het boek Hooglied richt ik mij nu op een aantal uitdrukkingen die meerdere malen voorkomen. Ik laat mijn liefst is mijn en ik ben de zijne nu liggen, want dat heb ik al aan de orde gesteld. Tot tweemaal toe vinden we in het boek Hooglied zijn rechterhand zij onder mijn hoofd, zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Wij kunnen deze woorden overigens niet alleen als een bede, maar ook als een belijdenis lezen. Zijn rechterhand is onder mijn hoofd. Zijn linkerhand is onder mijn hoofd. En zijn rechterhand omhelst mij. Beide is waar. Een kind van God smeekt of de Heere hem onder zijn hoede wil nemen. Heere, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Red mij, schutsheer, God der goden. Troost in noden, grote hoorder van het gebed. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd. En zijn rechterhand omhelze mij. Een kind van God mag ook betuigen dat hij in de schaduw van Gods vleugelen vrolijk mag zingen. Ik steun op God mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. Zijn linkerhand is onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelst mij. Of om het te zeggen met de woorden van Psalm 138. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk aan mij volenden. Daar hebben we de belijdenis. En vervolgens te beden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand schenken. Het boek Hooglied toont ons dat het geestelijke leven hier op aarde zowel door vastheid wordt gekenmerkt. Ik weet mijn verlosser leeft. Mijn liefst is mijn en ik ben de zijne. Als door verlangen. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Op de woorden: zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij, volgt in Hooglied 2 vers 7. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, die bij de reeën of de hinden des velds zijt, dat gij die liefde niet wakker maakt, nog opwekt, totdat dezelfde lusten. Woorden die worden herhaald in Hooglied 3 vers 5 en Hooglied 8 vers 4. En ook in het laatste geval volgen zij op het getuigenis. Zijn linkerhand is onder mijn hoofd. Zijn rechterhand omhelst mij. Of als we het als een bede zien. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd. En zijn rechterhand omhelzen mij. De liefde niet opwekken, nog wakker maken. Nou, heel letterlijk betekent dat dat ware liefde wacht. Er wordt in de tijd van verloving en onder trouw niet op het huwelijk vooruitgegrepen. Waar staat dat in de Bijbel? Onder andere hier en trouwens op meer plaatsen. Maar wat betekent dat in relatie tot de verhouding tussen Christus en zijn kerk? Welke betekenis moeten wij in dat licht toekennen aan de woorden dat we de liefde niet moeten opwekken, nog wakker maken? Naar mijn vaste overtuiging is dit het antwoord dat we nooit mogen en moeten vergeten, dat we hier in deze bedeling uit het geloof leven en nog niet door aanschouwen. Het heimwee naar God, dat elke ware christen kenmerkt, dat elke gedoopte christen hoort te kenmerken, mag niet ten koste gaan van de roeping die wij hier hebben op aarde. We moeten de liefde niet opwekken, nog wakker maken, totdat het dezelfde lust. We moeten leren leven door het geloof. Aan de gelovigen is overigens wel het onderpand van de Heilige Geest geschonken. Hier op aarde wordt dan wel niet de volle vreugde des heils gesmaakt, maar mogen we wel, en daar citeer ik de Heidelbergse catechismus, het beginsel van de eeuwige vreugde in ons hart gevoelen. En dat doe je de ene keer meer dan de andere keer. In het geestelijke leven zijn er tijden dat je je van God verlaten kunt voelen. O Heer, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat door hem had van droogte brand. Maar er mogen ook tijden zijn dat de Heilige Geest ons vervult met blijdschap en met vreugde in het geloven, dat we vervuld worden met een onuitsprekelijke en een heerlijke blijdschap. De nadere reformatoren spraken in dit kader in aansluiting van bij Bernard van Clairvaux, daar zie je weer het katholieke karakter van het gereformeerd protestantisme, over de gevoelige tegenwoordigheid van Christus. De Puritein over de sensible presence of Christ. En deze gevoelige tegenwoordigheid van Christus moet niet en kan niet worden afgedwongen. Hier geldt: wie is er onder u die den Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort, als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouw op de naam des Heere en steun op zijn God. De liefde niet opwekken, nog wakker maken, totdat het dezelfde lust. We mogen verlangen naar de gevoelvolle tegenwoordigheid van Christus. En als het goed is, zien we bovenal uit naar zijn wederkomst. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. Maar vervolgens moeten wij getrouw zijn in het verrichten van onze plicht hier op aarde. Zeker is dat als het gaat om de volle vreugde, wij die hier op aarde niet kunnen ervaren. Daarvoor hebben wij een verheerlijk lichaam nodig. En zo kom ik bij de uitdrukking, ik ben krank van liefde. Weer zo'n uitdrukking. Een uitdrukking die je 2 keer tegenkomt in het boek Hooglied. Hooglied 2 vers 5 en Hooglied 5 vers 5. In Hooglied 2 vers 5 volgt het op de mededeling. Hij voert mij in het wijnhuis. En zijn liefde is de banier, en de liefde is zijn banier over mij. Ik zei al, de synagoge dochton aan de tempeldienst, och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En als christenen mogen wij dan denken, en dan in de diepste zin des woords, aan Jezus Christus, die gestorven is op Golgotha, maar wat meer is, die is opgewekt en die ook zit aan Gods rechterhand. Laat ons onze harten opwaarts heffen naar de hemel waar Christus is. Onze voorspraak zittend aan de rechterhand des Vaders. En dan kan het zijn, je hoeft dat niet te zoeken, maar het kan toch gebeuren dat je zo overweldigd wordt door de liefde Gods in Christus, dat je moet zeggen, ik ben krank van liefde. Ik dreig te bezwijken onder de veelheid van Gods gunst bewijzen. Ik zeg niet dat dat een gestalte is die heel vaak voorkomt in het geestelijke leven. Ik zou niet durven zeggen dat ik het zelf ooit in die mate zo heb ervaren. Slechts eenmaal in mijn ambtelijke bediening ben ik een christin tegengekomen die het me zo zei. Toen ik haar ontmoette was ze, ik denk 1 of 92. Maar toen het gebeurde was ze misschien 7, 28. Ze was een jonge moeder met een paar kinderen. De Heere kwam zo krachtig over in haar leven, omringde haar op een dusdanige wijze met vrolijke gezangen van bevrijding, dat zijn werk niet meer kon doen. En dat ze de Heere gebeden heeft, Heere, houd u iets in, want dit kan ik niet meer dragen. Dit is te veel om te bevatten. En ze was 91 jaar en ze zei het onder tranen. Ze zei, dominee, dat is, gebed is verhoord. Het is nooit meer zo teruggekomen. Had ik dat wel zo mogen bidden? En ik heb haar gezegd, dat is zeker juist geweest. En ik heb toen verwezen naar deze tekst uit het boek Hooglied. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, die bij de ree of bij de hinde des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat hij dezelfde lust. Er is een gestalte in het geestelijk leven. Als die aanwezig is, hij moet of snel verdwijnen, of, en dat merken dan omstanders soms meer op dan de persoon in kwestie dat je voelt, hij of zij zal hier zo lang niet meer zijn. Dit is eigenlijk iets van het nieuwe Jeruzalem. Dit hoort niet meer bij deze wereld. En dan kan ik uit pastorale ervaring zeggen dat ik dat toch een aantal malen heb meegemaakt. Dat mensen die nog redelijk gezond waren, op zo'n wijze over God spraken dat je voelde, ze zullen heel spoedig opgenomen worden in heerlijkheid. Ik bezocht ooit eens een van mijn hele goede vrienden. En het was een zwak oud mannetje. Goed. Binnen die termen was hij toch nog gezond. En hij zei, ik kan tot God bidden zoals een lijster zingt. En toen hij dat zo zei, toen dacht ik, deze vriend zal ik niet zo lang meer zien. En dat is ook heel spoedig waar gebleken. Krank van liefde kan je overigens niet alleen zijn omdat je overweldigd bent door Gods liefde, door de tegenwoordigheid van God in Christus, omdat je vervuld wordt met blijdschap en met vreugde en vrede in het geloven, zoals Paulus dat schreef, maar ook omdat je smartelijk de ervaring van het gevoel van Gods liefde mist. En zo vind je het in Hooglied 5 vers 5. Door eigen schuld moet de bruid de liefdevolle tegenwoordigheid van de bruidegom missen. En dan zegt ze tegen de dochters van Jeruzalem dat als ze haar heren mogen ontmoeten, dat ze haar heren moeten vertellen: ik ben krank van liefde. O Heer, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat door hem had van droogte brand. Hooglied 5, vers 8. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, indien ge me liefste vindt, wat zult ge mij zeggen? Dat ik krank ben van liefde. Hoe kan een christen gebukt gaan onder het gemis van de gunstrijke tegenwoordigheid in Christus? En als ik een gezang mag citeren, dat is wel heel diep verwoord door William Cooper. Where is the blessedness I knew when first I saw the Lord? Where is the soul refreshing view of Jesus and his word? Waar is het bovenaards geluk dat ik ooit heb gesmaakt toen voor het eerst de Zoon van God mijn ziel had aangeraakt? De liefde van God wordt uitgestort in het hart als we wederom geboren worden. How precious did thy grace appear the hour I first believed. Maar dan volgen er toch ook andere tijden, of op zijn minst kunnen er andere tijden volgen. Where is the blessedness I knew when first I saw the Lord? En ik denk ook aan een van de psalmen, een psalm van David, door eigen schuld in het donker, dat was ook trouwens met de bruid het geval. De bruidegom had aangeklopt, hij zat hem laten kloppen. David door eigen schuld in het donker, hij is krank van liefde. Dat laat toch zien dat er een betrekking is. Ai, geef mij weer gewenste zielenvreugd. Doe uit uw mond mijn stof tot blijdschap horen. Nadat de bruid hem bezworen heeft dat ze krank is van liefde, Hooglied 5 vers 8, stellen de dochters van Jeruzalem de vraag: wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen, dat gij ons zo bezworen hebt? En hierop volgt dan een uitvoerige beschrijving van haar bruidegom door de bruid. Tegenover drie uitvoerige beschrijvingen van de bruid in het boek Hooglied staat er een van de bruidegom. Maar op die ene mag dan ook alle aandacht vallen. Kern van de prediking van het boek Hooglied, door Rabbi Akiba het heilige der heiligen onder de Bijbelboeken genoemd. En uiteindelijk van de gehele schrift is Christus, is een schoonheid uitstallen tot troost van Gods kinderen en op dat onbekeerde tot bekering komen. Jezus Christus onder u gekruist zijnde, die heb ik uitgeschilderd. Zo betuigde Paulus het aan de Galaten. En zo moeten wij het ook doen. En dan zeg ik opnieuw: wie is tot deze dingen bekwaam? Heere, open gij mijn lippen door uw kracht. Zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. En diezelfde dichter die zei: where is the blessedness I knew when first I saw the Lord? Heeft betuigd met betrekking tot het spreken over de liefde Gods in Christus. En when this stumbling, lispering tongue lies silent in the grave, then I will sing with a nobler song thy eternal power to save. Nou, dat is zeker waar. Wij kunnen er hier slechts van stamelen. De bruidegom wordt beschreven in het boek Hooglied. Dan moeten we er wel voor waken om aan elk gebruikbeeld een heel bepaalde betekenis toe te kennen. Ik denk niet dat dat verstandig is en ik vrees dat je dan gauw ontspoort. Staat er echter dat hij de banier houdt boven 10.000, dan is het niet moeilijk om een lijn te trekken naar Christus, die de overste genoemd wordt van de koningen der aarde. Hij is overwinnaar in de strijd en geeft zijn volk de zegen. En aan welk deel van Christus werk we ook denken, of het zijn geboorte is in Bethlehem, zijn worsteling in Gethsemane, zijn dood aan het kruis, zijn opstanding uit de doden, zijn voorbeden bij de Vader, zijn profetisch onderwijs, zijn koninklijke bescherming. Het is alles begeerlijk. Het zien op Jezus verzadigt de ziel. A soul-satisfying view on Christ. Zo konden de Puritein het geloof omschrijven. En hoe terecht zegt dan de bruid, zij gehemelte is enkel zoetigheid. Dat mag je dan wel in het bijzonder op Gods woord betrekken. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, dan vergelijk je schrift met schrift. Dat blijft toch het belangrijkste principe als het gaat om uitleg van de schrift. Zij gehemelte is enkel zoetigheid. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend, o gij dochters van Jeruzalem. Christus is onvergelijkbaar. Nou, dat bezingen we ook met de woorden van Psalm 89. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen en welke vorsten ooit het aardrijk mocht bevatten, wie hunner is, o Heer, bij u gelijk te schatten. Zulk een is mijn vriend en zulk een is mijn liefste, o gij dochters van Jeruzalem. Dan begeren wij toch in de prediking de onnaspeurlijke schoonheid van Christus uit te schilderen. In Hooglied 2 vers 3 lezen we dat de bruid van haar bruidegom zegt, als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Nou, dan moet je niet denken zo aan een bos zoals wij dat kennen, maar als aan een steppe met allemaal struiken. En onder die struiken staat dan ineens een appelboom. Gelijk een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw, er zit eronder, en zijn vrucht is mij gehemeld te zoet. En ook hier is de toepassing niet moeilijk. Christus heeft de hitte van Gods gramschap geblust. Een christen schuilt in de wonden van Christus. En hij doet dat met blijdschap. Welzalig hij, wiens zonden zij vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En dan omringt God ons met vrolijke gezangen van bevrijding. Zij vrucht is mij gehemeld te zoet. Wij moeten smeken, ik zei het al, Heere, open gij mijn lippen door uw kracht. En vervul mijn hart met heilbespiegelingen om het schoonste lied van ene koning te zingen. Ik geef een voorbeeld van een prediker die daar op een bijzondere wijze toe in staat werd gesteld. Het was weliswaar niet een preek uit het boek Hooglied, maar wel een preek uit een tekst die ik al aangehaald heb ter onderbouwing van het feit dat we het boek Hooglied als een allegorie mogen lezen, Jesaja 54. Uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam, en de Heilige Israël is uw verlosser. De prediker was een Schotse presbyteriaan uit de hooglanden, John MacDonald. En in de preek legde hij op een bepaald moment met de verwijzing naar de geschiedenis van de knecht van Abraham die uitgegaan was om een vrouw voor Isaac te zoeken aan de gemeente de vraag voor. Hij had dus Christus in al zijn heerlijkheid uitgeschilderd. God in Christus die aan ons zijn vriendschap biedt. Zult gij met deze man trekken, of zoals het in het Engels is, will thou go with this man? En dan staat er in het boek van Dr. John Kennedy, The Days of the Fathers in Russia, dat een vrouw zo ontroerd werd en dat in zo'n hooglandgemeente, ze kon zich niet meer beheersen en ze zei, I will. Nou ja, daar hoef je niet op uit te zijn. Daar was John MacDonald ook niet op uit dat mensen dat zo hard op uitriepen in de kerk. Maar op zijn minst hoop je dat mensen dat doen in hun hart. Mijn hart roept uit tot God die leeft, die aan mijn ziel het leven geeft. Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. De nauwe band tussen bruidegom en bruid en de innige liefde tussen bruidegom en bruid blijkt trouwens al direct aan het begin van het boek Hooglied. Na het opschrift valt de bruid met de deur in huis. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Zijn naam wordt niet eens genoemd. En dan denken we aan Maria Magdalena. Ze hebben mijn Here weggenomen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Ze noemt de naam van haar Here niet, want dat kan er maar één zijn. Hij kuste mij met de kussen zijns monds. En ja, als ik dan nog een boek mag noemen waarin je dat heel ontroerend vindt. Mary Winslow. De Nederlandse titel luidt Leven met Christus en leven met en sterven met Christus. Maar de originele titel, de vertaling van de titel deugt niet. Is Life with Jesus. Life with Jesus. Mary Winslow overlijdt en haar laatste woorden zijn: ik zie hem. Ik zie hem. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Ja, ik zei het gaat om Life with Jesus. Want ik weet niet precies hoe wij als Nederlands sprekende christenen dat aanvoelen, maar ik heb onder Engels sprekende christenen gemerkt dat zij soms een zeker verschil aanvoelen tussen het gebruik van de naam Christus en het gebruik van de naam Jezus. Christus de ambtsnaam, maar dan is Jezus nog persoonlijker. Wij mogen de middelaar bij zijn eigen naam aanspreken, een voorrecht dat uiteraard de oud-testamentische kerk niet had. Want God die veelmaals en op velelei wijze tot de Vader gesproken heeft door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En dan zie je ook in de brief aan de Hebreeën een paar maal dat de apostel spreekt over Jezus. Heel nadrukkelijk de persoonsnaam gebruikt. En alleen de persoonsnaam. Wel, iets uit de kerkgeschiedenis. Hooglied 1 vers 3, het volgende vers. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom heb u de maagden lief. John Newton maakte eens een preek over deze tekst. En vervolgens vatte hij de inhoud van zijn preek in een gezang samen. How sweet the name of Jesus sounds in a believer's ear. It soothes his sorrows, heals his wounds and drives away his fears. En bijzonder ontroerend zijn de laatste coupletten van deze hymn. Weak is the effort of my heart, and cold my warmest thought. But when I see thee as thou art, I'll praise thee as thy ought. Then, till then I would thy love proclaim with every fleeting breeze, and may the music of thy name refresh my soul in death. En van dat laatste couplet geef ik ook de Nederlandse herdichting. O Jezus, hoe vertrouwd en zoet klinkt mij uw naam in door. Als ik van alles scheiden moet, gaat nog die naam mij voor. En dan denk ik even aan de lezing van gistermiddag over pastorata, mensen die gaan dementeren. John Newton is niet gaan dementeren, maar hij werd wel heel kort van geheugen. Een van de laatste uitspraken die uit zijn mond is opgetekend is deze. Mijn geheugen begint mij op alle fronten in de steek te laten. Ik weet echter nog steeds dat ik een groot zondaar ben en dat Jezus een groot zaligmaker is. O Jezus, hoe vertrouwd en zoet klinkt mij uw naam in door. Als ik van alles scheiden moet, gaat nog die naam mij voor. Want de liefde tussen Christus en zijn kerk is sterk als de dood. De beschrijving van de bruidegom, dat is uiteraard het allerbelangrijkste. Maar in afhankelijkheid daarvan, in ondergeschiktheid daaraan, toch ook wat er gezegd wordt van de bruid. Wat de bruid van zichzelf zegt. En meer nog, wat Christus van zijn bruid zegt, wel als de bruid het over zichzelf heeft, dan verhaalt ze niet haar falen. Het meest diep vind je het in Hooglied 5 vers 2 en verder. De bruidegom heeft geroepen, maar hoe heeft ze geantwoord? Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Deze houding wordt door de psalmist beweend als hij beleidt. Hoe kleeft mijn ziel aan stof, maak me levend naar uw woord. En ik noem ook het slot van Psalm 119, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wet te schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. Bij het ware geestelijke leven, dat kunnen we uit de psalmen leren, maar kunnen we ook uit het boek Hooglied leren, behoort de klacht over het eigen geestelijk leven. Ik citeerde gezangen zowel van Cooper als Newton. Ik las afgelopen week een artikel van Ian Murray, gebaseerd naar aanleiding van het herdenken van het 200-jarige sterven van Newton. En dan zegt hij, er is een verschil tussen veel eigentijdse gezangen en de gezangen van Newton. Veel eigentijdse gezangen bezingen wel de liefde van een christen tot Christus en zijn geloof in Christus, maar spreken niet over het falen van de christen en zijn gebrek aan liefde. Dat vind je bij Newton wel. Wat is de verklaring? Verstond hij minder van de liefde van Christus? Was zijn geloof zwakker? Nee, zegt Murray heel terecht, zijn geloof was sterker. En juist omdat hij meer verstand van de Heere Jezus Christus, was hij zozeer onder de indruk van de zwakheid van zijn geloof en van de geringheid van zijn liefde. Pas als wij ontslapen zijn, als Christus wederkomt, kunnen we hem prijzen zoals het behoort. De bruid beleidt haar falen. De bruidegom doet haar echter geen verwijten. Dat is trouwens ook niet nodig. Als eigen falen wordt beleden, dat is iets wat we als predikers moeten leren. Of als het goed is al geleerd hebben, maar toch telkens opnieuw moeten leren. De wet moet gepredikt worden aan hen die hun zonde vasthouden, kleineren en goed praten. Maar dat hoeft niet als mensen al verslagen van hart zijn. Dan mag het evangelie van Gods genade verkondigd worden. Komt herwaarts tot mij, gij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. De bruidegom bezingt de schoonheid van zijn bruid. Christus heeft zijn bruid lief gehad. Waarin bestaat dan haar schoonheid? Wel, bij alle beelden die er gebruikt worden in het boek Hooglied, moeten we beseffen, het gaat er daarom. Christus is haar geschonken tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Een christen is een mens aan wie de zonden zijn vergeven en die vernieuwd wordt door de Heilige Geest. Dat is de schoonheid van een christen. De bruid weet van haar falen, maar ook van het feit dat de bruidegom haar lief heeft. Ik ben zwart, dat is in zichzelf. Ik ben liefelijk. Omdat God haar aanziet in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Omdat Christus gerechtigheid haar is toegerekend. En omdat zij het onderpand des geestes heeft ontvangen. Als de bruid zegt, ik ben zwart, kan je dat betrekken op het falen van de bruid. Maar je kan ook in een andere richting denken. Want zij zegt, de kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Je kan die woorden verbinden met eensmans huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Smaadheid en verdrukking om Christus wil. En zo passen hier de woorden uit Psalm 68. Al laagt go Israël als weleer, gebukt bij tichelstenen neer. Toe gij uw juk moest dragen en zwart waar door de dienstbaarheid. U is een beter lot bereid, uw heilzon is aan dagen. En ook het volgende, gelijk een duif door het zilverwit. En het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog belangt, weer met uw schoonheid pralen. Ondanks alle strijd en aanvechting, is het de moeite waard om een kind van God te zijn. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe die wandelen moet. Het eind van mijn toespraak komt in zicht. Ik heb gesproken over bruid en bruidegom, maar nog niet over de dochters van Jeruzalem, de wachters van de stad. En de broers van de bruid, ze hebben dan wel niet zo'n grote plaats in het boek Hooglied, maar ze worden daar toch ook neergezet. En niet zonder bedoeling. Voor wie staan de dochters van Jeruzalem model? Zij begeleiden de bruid. Kennelijk gaat het om een soort bruidsmeisjes. En vanuit de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden weten we dat de kerk van Christus niet alleen als een bruid, maar ook als een groep bruidsmeisjes kan worden voorgesteld. Waarom in dat boek Hooglied twee beelden voor de bruid? twee beelden voor Gods kerk. De bruid zelf en de dochters van Jeruzalem. Ik zal dit antwoord willen geven. Gods kerk is één in geloof, hoop en liefde. Christus is het enige fundament van zijn kerk. Jezus, uw verzoenend sterven, is het rustpunt van mijn hart. Ach, hoe kan mij het hart vervoeren als dat volk aan mij verhaalt. Hoe gevallen zijn hun snoeren en hun harten onbepaald. Aan de Heere werd verbonden. Hoe ze omhelst het Godes lam ter verzoening van hun zonde. Hoe hun Jezus het hart nam. Maar de dichter die het zo zegt verplaatst zich in een persoon. Die heilig jaloers is op het volk van God. Dat getuigt dat Jezus zijn hart heeft ingenomen. En dat zelf een stuk geloofzekerheid mist. En ik denk dat we het zo moeten zien. Bij de bruid zelf zijn geloof, hoop en liefde al niet altijd even sterk aanwezig. Naar de tekening van de bruid in het boek Hooglied. Maar nog veel nadrukkelijker dan de bruid zelf staan de dochters van Jeruzalem dan model voor hen die nog gevoed moeten worden met melk en vaste spijs nog niet kunnen verdragen. Degene die nog weinig geoefend zijn in de genade. Het boek Hooglied geeft zo aanleiding om recht te doen aan de geestelijke verscheidenheid tussen Gods kinderen en biedt handvaten om leiding te geven in het geestelijke leven. Er zijn kinderen, er zijn jongelingen en vaders, er zijn moeders in Israël. Het gaat er niet alleen om dat zondaren tot bekering worden gebracht. Het gaat er ook om dat Gods volk gesticht wordt. En dan moet de prediking onderscheidelijk zijn. Het belangrijkste onderscheid is natuurlijk het onderscheid tussen ongelovigen en gelovigen, bekeerden en onbekeerden. En ongelovigen vind je niet alleen buiten de kerk, maar ook in de kerk. Dat vind je in de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Maar onder Gods kinderen is er variëteit. Ik ga nog even naar Newton. Hij maakte die opmerking weliswaar niet naar aanleiding van het boek Hooglied. Ik geef het toch maar even door. Hij schreef een drietal brieven over het kruid, het koren en het koren in de volle aar. Het kruid, zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Die het met die dichter kunnen zeggen, ach hoe kan mijn hart vervoeren als dat volk aan mij verhaalt. Waar gevallen zijn hun snoeren en het hart onbepaald aan de Heere werd verbonden. En die net als Rut de keus maken, uw God is mijn God en uw volk mijn volk. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Ja, het kruid en dan het koren. Newton zegt dat zijn diegenen die mogen betuigen, mijn geliefde is mijn en ik ben zijn. En wat is dan het koren in de aar? Wel in Hooglied 3, daar zie je weer een stuk opklimming, wordt de bruid getekend als zittend in een draagkoets. De koets van Salomo, 60 helden eromheen. Maar dan in Hooglied 8, alleen de bruid en de bruidegom. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn, lieflijk leunend op haar liefste? Newton zegt dan dit. Het kruid, het koren in de volle aar zijn diegenen die met alle zekerheid dat ze Jezus Christus toebehoren er steeds meer achter komen dat ze nooit meer kunnen worden dan een arme bedelaar. En dan nog een belangrijke opmerking. Newton kreeg eens een brief van een jonge predikant die zei, hij had met heel veel smaak die drie brieven gelezen en zich bijzonder in de derde brief herkend. En toen heeft Newton geantwoord dat degene die het geestelijk leven, zoals dat getekend wordt in de derde brief, mogen beoefenen, dat bij zichzelf zo niet kunnen waarnemen. Dus ja, hij zou het er in de volgende druk aan toevoegen, schreef hij. Ja. In ieder geval, op was in het geestelijk leven, maar dan nooit zo dat statisch wordt. En juist zoals Newton zegt, iemand die werkelijk veel van de Heere geleerd heeft, pleegt dat zelf niet te kunnen bezien. En daar heb ik toch in het pastoraat ook hele mooie voorbeelden van. Dat anderen van mensen zeggen, wat hebben die veel van de Heere geleerd? En dat mensen zelf moeten zeggen, ik ben niet meer dan een arme bedelaar. En dat ook echt menen. Want er zijn zo'n mensen die zeggen dat. En ja, dan heb je toch het gevoel dat Dat ze toch menen dat ze toch ietsje verder gekomen zijn. Maar het is heel mooi. En dat gaat natuurlijk vooral ook toegepast op onszelf. Als we dat echt zo zien. Een arme bedelaar. Moeder, kom ik arm en naakt. Tot de God die zalig maakt dat we lieflijk zijn. Omdat we leunen op onze liefde. De dochters van Jeruzalem, de wachters van de stad. Nou, dat is niet zo moeilijk. Wachters op Sions muren. Die komen er overigens in het boek hopelijk niet zo best af, die wachters van de stad. Want die benaderen de bruid nou niet zo tactvol. De bruid die op zoek was naar haar bruidegom en ze stonden haar eerder in de weg. Dat kan dus, dat is een les voor ons. Zou dit niet de reden zijn, de bruid was van haar plek geweest, daarom was ze haar bruidegom kwijt. En dat die wachters zich daarin te weinig met die bruid hebben geïdentificeerd. Het is niet erg als we mensen ernstig vermanen. Ik geloof zeker dat dat niet erg is, mits we al de vermaningen die we tot anderen richten, allereerst tot onszelf hebben gericht. Mijn oma zei eens over een predikant, die zei dat er heel veel mensen zichzelf kunnen bedriegen en vergissen. En het jammer is, zei ze dan, dat hij daarbij nooit aan zichzelf denkt. Het is altijd een ander die zich kan vergissen en bedriegen. Hij is het nooit zelf. Terwijl de discipelen, die vaak van hun plek waren, toen de Heere Jezus zei, één is het die mij zal verraden, zij gevraagd hebben, ben ik het, Heere? Maar goed, hier zijn de wachters van de stad op van hun plek. De broers van de bruidegom, de kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken, dat leeg je in Hooglied 1. Nou, dan kan je inderdaad al aan eigen familieleden denken, dat je binnen eigen familie mensen tegenkrijgt, omdat Christus je dierbaar wordt. Dat kan ook zijn, al behoren je familieleden tot de kerk. Helaas, er zijn binnen de kerk niet alleen levende, maar ook dode leden. Dat schreef Augustinus al in het boekje Het Onderricht voor de Eerstelingen. Die mensen die onderricht werden in het christelijke geloof, die moest verteld worden dat er ook binnen de kerk wolven waren. Dat het niet zo moest zijn dat ze hun gedrag afstemden op wat de gemiddelde kerkganger deed. En als we werkelijk zoeken de dingen die boven zijn, dan kan het zijn dat we het ervaren moeten. De kinderen wijner moeder waren tegen mij ontstoken. Maar aan het slot van het boek Hooglied komen de broers van de bruid, dan wordt er nadrukkelijk over de broers gesproken, in positief licht naar voren. Waarschijnlijk is Hooglied 8 vers 8 een flashback. Wij hebben een kleine zuster. Dan gaat men terug in de tijd die nog geen borst heeft. Wat zullen wij onze zuster doen in die dag dat men van haar spreken zal? En inmiddels is die dag aangebroken, de bruiloftsdag. Zo zij een muur is, wij zullen een paleis van zilver op haar bouwen. En zo zij een deur is, wij zullen haar rondom bezetten met zederen plank. Maar dan mag de bruid zeggen, ik ben een muur. Door genade wordt een christen als een reine maagd aan Christus voorgesteld, gewassen en gereinigd door het bloed van Christus. De broers worden voorgesteld als hoeders van de wijngaard. Dan is de wijngaard weer de bruid. De broers hebben de wijngaard gehoed. En dan hoeven we wel niet uitsluitend aan ambtsdragers te denken, maar mogen we toch wel in het bijzonder aan ambtsdragers denken. Ambtsdragers, christenen, die gebruikt worden om anderen tot Christus te leiden. Zoals evangelist uit de Christenreis. Die worden gebruikt om anderen meer kennis van Christus te geven, zoals uitlegger uit hetzelfde boek De Christenreis. En dan geldt toch van die broers van de bruidegom dat ze loon op hun arbeid zullen ontvangen. Een tekst die wel eens gebruikt is in intredediensten. Mijn wijngaard die ik heb is voor mijn aangezicht. De 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo, maar 200 zijn voor de hoeders van deszelfs vrucht. Nou, wij moeten een vriend van de bruidegom willen zijn. Hoeders van de wijngaard. Dat de wijngaard voor Christus mag bloeien. Ik ga besluiten, Gods kerk hier op aarde, strijdende kerk. Wij lezen tot een aantal malen toe, tot 2 maal toe, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, word gij gelijk een ree of een welp der hert op de bergen van Beter. Zo lees je het, eerst en dan later. In Hooglied 8 vind je het nog een keer iets anders. Nog indringender, kom haastig mijn liefste en wees gij gelijk een ree of gelijk een welp der hert op de bergen der specerijen. De bruid verlangt naar de bruiloft. Gods kerk hier op aarde is in ondertrouw. En eenmaal zal de bede dat die liefde niet mag worden opgewekt, nog wakker gemaakt, niet meer nodig zijn. Als Christus zijn kerk het nieuwe Jeruzalem zal binnenleiden. En zo nodigen de genoemde tekst uit Hooglied en zeker het slot van het boek Hooglied ons uit om te spreken over de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En dan verbinden wij het slot van het boek Hooglied met het slot van het boek Openbaring, die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastig. En dan zegt de kerk, ja, amen, amen. Ja, kom Heere Jezus. Amen. Ik stel voor dat we eerst Gods aangezicht in dankgebed zoeken en dan zullen we nog zingen. O levende God, zie u toch op ons neer. We hebben iets mogen horen van het lied der liederen. Het is wel het heilige der heiligen onder de Bijbelboeken van het Oude Testament genoemd. De Oudtestamentische kerk heeft dit boek mogen lezen en mogen denken aan de uittocht uit Egypte en later de weerkeer uit Babel, de dienst der verzoening in de tempel. En wij mogen het lezen, o Heere der legerscharen God, in het licht van de komst van uw Zoon Jezus Christus, door wie we ook nu, o Vader, tot u naderen. Jezus Christus, die zijn kerk heeft lief gehad, die gestorven is toen wij nog zondaren waren, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook ter rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. Heere, steek onze harten in brand. Steek de harten van anderen in brand. Stort uw liefde uit in ons hart. Kus ons met de kussen van uw mond. En als dat gebeurd is, Heere, leer ons telkens opnieuw te bidden. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder. Zet mals een zegel op uw arm en op uw hart. Totdat de volkomenheid van uw rijk komt, waarin gij alles zult zijn in alle. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. Heere, zegen gij toch ook de spijzen die we straks zullen gebruiken, die we uit uw milde hand ontvangen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen van Psalm 45, de verzen 1, 5 en 7. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Wat er verder volgt in de verzen 1, 5 en 7 van Psalm 45.